Wij hebben nog enige versen waarop gesproken wordt. Enerzijds over wat de Heer doet, dat de Heer iets gedaan heeft of doet voor de wereld. Enerzijds en anderzijds dat hij wat doet of gedaan heeft voor de gelovigen. Die versen zijn echter wat minder populair in verband met die leer van alverzoening. Die 1, 2, 3, 4 die ik zojuist genoemd heb, die zijn in die kringen heel populair. Maar ik heb er nog een paar. Wat dacht u van Johannes 3, vers 16? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het gaat mij nu alleen om het verschil tussen hij heeft de wereld lief gehad tegenover opdat een ieder die in hem gelooft. En dat is dus niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende dingen. Hij heeft van doen eenvoudig met deze waarheid dat wat hij voor de wereld gedaan heeft, heeft tot gevolg gehad dat de zonde is weggedaan. Dat wil zeggen de straf der zonde is gedragen, juridisch. Staat dus niks verder in de weg. Maar zaligheid komt tot stand door geloof en wedergeboorte. Of iets korter gezegd, de dood van de Heer Jezus brengt ons verlossing van het oude, maar zijn opstanding geeft ons het nieuwe. En pas als men aan het nieuwe deel heeft, is men gewost. En dat komt tot stand, of daar krijgt men deel aan, door of in geloof. Een heel mooie in dit verband is overigens Romeinen hoofdstuk 5, vers 9 en 10 in het bijzonder. Romeinen hoofdstuk 5, waar in de eerste plaats gezegd wordt dat vers 6, Romeinen 5 vers 6, dat Christus te zijner tijd is gestorven voor de goddelozen, toen wij nog krachteloos waren, in de zin van we hadden verderfelijk leven, waren niet in staat om ons leven vast te houden. Hij is gestorven voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, ontleend aan vers 7, vers 8, hij is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. Dat was dus allemaal voor de wereld, de natuurlijke mens. En dan volgt veel meer, dus er komt iets veel hogers. En het rijmt op meest aan de huisgenoten des geloofs uit Galaten 6 vers 10 en allermeest der gelovigen uit 1 Timotheus 4 vers 10. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat wil zeggen door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Waarna de vraag is, welke toorn, want we waren toch al behouden van het eeuwig oordeel, de toorn Gods enzovoorts, in de dag zijn toorns. En het antwoord is natuurlijk, het gaat hier niet om die toorn op de jongste dag of iets dergelijks, maar het gaat hier om de toorn waaronder de hele mensheid, de hele wereld nu zich bevindt. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat in Johannes 3 uiteengezet wordt, maar die heb ik niet gelezen. Maar de volgende versen, na Johannes 3 vers 16, spreken over precies hetzelfde. Het heet eerst oordeel. Wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Daar moet je precies dezelfde vraag stellen. Dus over welk oordeel gaat het? Want het staat in de tegenwoordige tijd. Er staat niet, wie gelooft zal niet veroordeeld worden en wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Dat staat er niet. Het gaat over toorn in de tegenwoordige tijd. Dan stel je de vraag, over welke toorn gaat het? En dan krijg je ogenblikkelijk antwoord, want het staat erachter. Dit is het oordeel. Welk oordeel? Dit is het oordeel dat het licht in de wereld kwam, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Met andere woorden, die toorn waarvan wij verlost worden, waar wij niet in komen, waarvan wij behouden worden met de term uit Romeinen 5 vers 9, is de tegenwoordige toorn van God over de wereld, waarbij hij zich van de wereld gedistanceerd heeft en die in duisternis heeft achtergelaten. Hij heeft de wereld losgelaten met de woorden van Romeinen hoofdstuk 1 en 2. En daar wijst deze uitdrukking naar terug, uiteraard. Wij zullen door hem behouden worden van de tegenwoordige toorn. Op een andere plaats staat, dat we, dus 1 Thessalonicenzen geloof ik, daar staat, hoofdstuk 1 dacht ik, daar staat dat we ook behouden worden van de toekomende toorn. En dat spreekt dan over, blijkbaar over de dagen van de grote verdrukking enzovoorts. Maar die hoef ik nu niet te lezen. Het gaat erom dat wij met God verzoend zijn, of gerechtvaardigd zijn, zo staat het, hè? Dat wij gerechtvaardigd zijn, Romeinen 5 vers 9, door zijn leven, door zijn bloed namelijk. En in vers 10 wordt het uitgelegd, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons, want dat is de duidelijke vertaling, duidelijker dan hoe het er nu staat, er staat doorheen de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, alsnog dus, daarna, sindsdien en op grond daarvan, behouden worden door zijn leven. Nu staat er niet bloed, maar leven. Heb je dat? Dat gaat over de tegenwoordige tijd. En dus over het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij ons onttrekt aan een duistere wereld, ons overzet uit de duisternis in zijn wonder belicht, ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons dus zet in de toekomende eeuw, waarover later ook nog meer enzovoort. Het zijn twee verschillende werkzaamheden van Christus, om zo te zeggen. En ze liggen in elkaars verlengde, ze worden allebei aangeduid met verzoening, verlossing of hoe het maar heten mag, maar ze liggen op een verschillend niveau. Nou goed, later komen we in Romeinen 5 nog terecht in verband met wat verder volgt, maar nu nog niet. Ik noem in dit verband alleen nog 2 Korinthe hoofdstuk 5, weer een keer 2 Korinthe 5. We waren al in de laatste verzen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende, maar dat vers, dus vers 19, dat grijpt min of meer terug op vers 15 van 2 Korinthe 5, waar eerst staat in vers 11 tot 14, maar eigenlijk in alle voorgaande hoofdstukken, dat de apostel het evangelie predikt zonder bedekking, ongehinderd enzovoort. Hij vertraagt daarin niet, zegt hij, en dan 5 vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, als die van mening zijn dat, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen behouden worden. Maar dat staat er niet. Zulke uitspraken vindt u overigens nergens in de Bijbel. En alleen al dat lijkt mij voldoende ter bestrijding, om zo te zeggen, van die leer van alverzoening. Maar er staat dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Zijn ze dan allen behouden? Nee, het tegenovergestelde is waar. Zij zijn namelijk allen gestorven. En de bedoeling was, opdat een ieder die gelooft, niet verderven, en dus niet sterven, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zie? En het werk dat hij dus in het verleden gedaan heeft, in de zin van hij is in het verleden gestorven, was inderdaad voor allen, maar dat betekent niet meer, en ook niet minder, dan dat zij dan allen gestorven zijn en dus verloren nog steeds. Men legt daarnaast 1 Korinthe 15, make a note, 1 Korinthe 15, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. Dan mogen die zonden wel officieel vergeven zijn, maar je leeft er toch nog in, staat er, in de praktijk, en meer heb je niet. En er staat, dan zijn zelfs verloren degenen die als gelovigen in Christus gestorven zijn. dan zijn ze dood en dat is het einde van het verhaal. Dan dus. Heb je dat? Als Christus niet opgewekt is. Waaruit maar blijkt dat behoudenis vast ligt niet in de dood van de Heer Jezus. Het is eigenlijk jammer dat je dat moet uitleggen. Want het is vanzelfsprekend, lijkt mij. Maar zaligheid, behoudenis ligt vast in de opstanding van Christus. En de opstanding van Christus is niet voor alle mensen. We hebben in het verleden, ook in de Nederlandse geschiedenis, een periode gekend waarin de ene helft van Nederland, de andere helft van Nederland in de haren vloog om deze kwestie. Is het verzoeningswerk van Christus voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Nou, dit is het antwoord. Hij leed en stierf voor alle mensen en hij stond op uit de dood en leeft ook in de praktijk alleen voor de uitverkorenen. In de zin dan van gelovigen. Want de vraagstelling, was het voor alle of voor de uitverkorenen, is in zichzelf al een misser. Maar goed. Maar dat is het antwoord. Het is allebei waar, maar het gaat om twee verschillende werken van Christus. Zie. En daarna staat er, tweede helft van het vers. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, plotsklaps, degene die leven, maar dat zijn niet die allen, want die allen waren gestorven. En degene die leven zijn er dus minder, opdat degene die leven, dat zijn degene die geloven in de Heer Jezus Christus, in zijn verzoeningswerk enzovoort, die door geloof leven alsnog hebben ontvangen, leven uit de dood, wedergeboorte, et zoiets. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, namelijk niet hun eigen leven zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Want voor de gelovigen is Christus gestorven en opgewekt. En voor ongelovigen is hij gestorven. Ongelovige vijanden, zwakke, krachteloze, hoe ze maar heten mogen. Onthoud dat vooral goed. Het is hoogst essentieel, omdat we hier van doen hebben met een leer die zegt dat Christus als een levende iets voor u en mij doet. Als we dat niet hadden, dan was er niks anders dan dat we moesten vaststellen dat we dood zijn door de misdaden en zonde waarin we eertijds gewandeld hebben, maar bovendien ook omdat één voor allen gestorven is en dan zijn we dus mas dood. Hoef je van God dus helemaal niks te verwachten. Dat wij van hem wel wat verwachten is op grond van de opstanding van Christus, maar het geldt alleen voor degenen die aan die opstanding deel hebben, die met Christus zijn opgewekt. Die deel hebben aan de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3. Niet de verlossing die door Jezus Christus was of tot stand kwam. De verlossing die in Christus Jezus is. Ook tegenwoordige tijd. En dat is al realiteit. Wij hebben deel aan die opstanding. En voor ons geldt, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Wij zijn al een nieuw schepsel in Christus. Ik kan niet nalaten nu enigszins vooruit te grijpen, dus let u goed op. Vers 17 zegt, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. De leer van alverzoening houdt zich ook bezig met het begrip eeuwig, dat zullen wij hopelijk vandaag ook nog doen. En men leert van het begrip eeuwig dat het betekent gedurende een eeuw. En men bedoelt in de praktijk, en zegt dat ook, men bedoelt het is tijdelijk. Eeuwig leven is tijdelijk leven. Dan krijg je daarna dus het volgende probleem. Wij zijn al een nieuw schepsel in Christus. Is die nieuwe schepping dan ook tijdelijk? Hoeveel scheppingen komen er dan achterin volgens eigenlijk? Nee, men leert, het is echt waar, niet iedereen die alverzoening aanhangt leert dit, maar velen wel. Namelijk, wij hebben vergankelijk leven, wij worden wedergeboren, krijgen opnieuw vergankelijk leven, maar dat is een leven dat hoort bij Christus dan. Maar het is wel degelijk eeuwig, ook in de zin van beperkt, want zo leest men het woord eeuwig. En pas als dat eeuwig leven beëindigd is, want eeuwig gaat beëindigd worden, leert men. Als het eeuwig leven beëindigd is, krijgen we alsnog onvergankelijk leven. Dat betekent dus dat een nieuwe schepping vervangen moet worden door een nieuwe schepping, want wij zijn al een nieuwe schepping. Dat heb ik er nooit bij gelezen, maar dat begrijpt u, dat men dat er niet bij vertelt dan. Want dat lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk, hè? En over eeuwig hebben we het nog. Het is niet alleen een noodlottig misverstand met betrekking tot het woord, het is een geraffineerde leugen. Ik ben daar grof in dat soort dingen. Men geeft het woord de tegenovergestelde betekenis van de werkelijke. En dat met interessant doenerij over Grieks en Hebreeuws enzovoort. Maar goed, wij zullen het daar nog over hebben. Maak u zich geen zorgen. Hier laat ik het eerst even bij, omdat u weet het verschil tussen wat God doet voor alle mensen. Dat is niet eeuwig leven geven aan alle mensen, verlossing als zodanig geven aan alle mensen. Hij biedt het aan alle mensen aan, het is voor alle mensen bestemd. En hij is verlosser inderdaad of behouder van alle mensen. Dat wil zeggen dat het aan iedereen aangeboden wordt en dus wordt geen uitzondering op gemaakt. Niet in het minst. Daarna, maar dat doe ik ook maar even uit de losse pols dan. Daarna zegt men, ja, maar alle mensen, het is toch niet voor alle mensen, want je moet toch wel uitverkoren wezen. Er komt de Calvinistische route erbij. Je moet toch wel uitverkoren wezen om er deel aan te hebben. En als God van tevoren uitverkiest, wel, bij God is immers geen aanneming des persoons, en toch kiest hij uit, dan betekent het dus dat degenen die uitverkoren zijn nu, die krijgen wel een bevoorrechte positie, maar uiteindelijk zullen alle mensen uitverkoren worden, of zoiets. Zullen ze alsnog behouden worden. Want God maakt dat verschil immers niet. Maar u en ik, wij zijn, dat staat er immers, God heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld enzovoorts. Dus dat is van voorheen. Daar kunnen wij ook niks aan doen dat wij uitverkoren zijn. Dus gewoon die Calvinistische leren, de Dordtse leerregels en dat soort dingen meer, die verwacht je niet in evangelische kring. Maar niettemin worden dit soort leringen gehanteerd. Maar ze zijn dwaas. Er staat namelijk niet wat ik nu net zei. Er staat niet, God heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Er staat er niet. Er staat, God heeft, dus Efeze 1, hè, vers 4 of zo. God heeft ons in hem, in Christus, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En dat is niet het eind van het verhaal, want vervolgens is dat we ook in Christus gepredestineerd zijn. En ik wijs er maar op dat Calvinisme het verschil niet eens kent tussen uitverkiezing en predestinatie. Nee, ze liggen in elkaars verlengde, maar er is verschil. Uitverkiezing heeft van doen met ons verleden. Als wij uitverkoren zijn, zijn wij niet alleen gekozen, maar ook eruit genomen. Heb je dat? Niet alleen verkoren, maar die verkiezing heeft ook gestalte gekregen. Dat wil zeggen, wij zijn eruit gehaald. Die verkiezing is uitgevoerd, om zo te zeggen. En het heeft van doen met waar we vandaan komen, met ons verleden. We zijn ergens uitgehaald. En predestinatie, dat wil zeggen, hij heeft ons tevoren verordineerd. Dat is vers 5 dan in Efeze 1. Heeft niet van doen met ons verleden, maar met de toekomst. Waarheen wij dan onderweg zijn, want het is leuk dat je ergens uitgehaald bent, maar als je er niks voor in de plaats krijgt, schiet het niet op. En ook dit soort waarheden zijn van oudsher erg onbekend. Hetgeen uit de Statenvertaling blijkt, want wat er staat is, God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Alleen in de vertaling staat, God heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen. Waaruit volgt dat men dus niet begrepen heeft waar het over gaat. Zie? Wij zijn geroepen tot zo'n stelling in de toekomst. In Christus. Want wie zou er tot zoon gesteld worden? Maar die waarheid is men ook kwijt. Zie? En die onwetendheid, die wordt gebruikt om u wat wijs te maken. Wie was er bestemd tot zo'n stelling? Wie zou er tot zoon worden gesteld? Alle gelovigen. Alle mensen, niets van dat alles. Christus zou tot zoon worden gesteld. En de eerstelingen van dat nieuwe verbond. De eersten die deel zouden krijgen aan Christus. Kortom, die gemeente van eerstelingen uit Hebreeën 12 zou ook volgens Hebreeën 12, maar ook volgens Efeze 1 en volgens Romeinen 8 en volgens Galaten 4, die zou met hem en in hem als één geheel, als zijn lichaam, tot zoon gesteld worden. Dat wil zeggen, voor zover wij in Christus zijn, zijn wij tevoren verordineerd tot zoonstelling. Maar ook voor zover wij in Christus zijn, zijn wij uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Want wie was er bestemd om tot zoon te worden gesteld? Christus, oké, één vers terug. Wie is er uitverkoren van voor de grondlegging der wereld? Christus. En als we aan hem deel hebben, zijn wij uitverkoren. En anders niet. En hoe krijgen we aan hem deel? Door geloof. En u weet, over dit onderwerp heeft men in het verleden ooit weer een keer gestemd. Maar mijn Bijbel zegt dat de meerderheid altijd ongelijk heeft. Talloze plaatsen. De mooiste is die natuurlijk van Gijzel. De meerderheid in het kwade, per definitie in het kwade, niet volgen. Gij zult de minderheid in het kwade ook niet volgen. Gij zult niemand in het kwade volgen. En dus betekent de uitdrukking, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, dat de meerderheid per definitie het kwade kiest. Daarom is democratie... wie zei dat laatst? Iemand schijnt gezegd te hebben, democratie verdient ons applaus, maar één applaus is wel genoeg. Die mening ben ik ook toegedaan. Hè? Verkiezing, uitverkiezing, is een verkiezing in Christus. Niet een verkiezing om in Christus te zijn. Dat staat nergens. Heb je dat? Goed. Laat ik het daar even bij. Want daarna komen wij traditioneel terecht bij de positie van Israël. En men gebruikt het als voorbeeld. In de hoop dat wij geloven dat elke Israëliet, men bedoelt Jood en zegt dat meestal ook trouwens, dat elke Jood vanzelf ooit een keer zalig zal worden, want er staat in de Bijbel dat geheel Israël zal zalig worden. Vrij geciteerd uiteraard. Te vrij geciteerd, maar dat is meestal het geval. Voor dat doel gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 9, had ik zo gedacht. Nou ja, eerst maar hoofdstuk 11 dan, voor het gemak. Romeinen hoofdstuk 11, want daar staat die uitdrukking, hè? Vers 26, maar het staat er echt anders dan ik zei. Daar staat, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is. Maar wat er geschreven is in het Oude Testament is anders geformuleerd. Er is bijvoorbeeld geschreven, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen, enzovoorts. Iemand zei, Israël is toch het uitverkoren volk? Dan zeg ik ook, dacht dat wij dat waren. Want gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk enzovoort. Dus 1 Petrus 2, gij die gelooft, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En over het Joodse volk zegt Petrus, die zijn gestruikeld over de stenen en ze worden erop verpletterd. Dus je moet niet te hard roepen dat het Joodse volk het uitverkoren volk is. Bovendien is het sowieso zonder betekenis, die hele uitdrukking. Want de vraag is uitverkoren waartoe? En het eerste misverstand in verband met Romeinen 9 tot en met 11, waar gesproken wordt over de verkiezing van Israël, is dat Israël verkoren zou zijn tot eeuwige zaligheid. Dat wil zeggen dat alle Israëlieten verkoren zouden zijn tot eeuwige zaligheid. Kortom, nog korter, dat uitverkiezing in de Bijbel altijd een uitverkiezing is tot eeuwig leven. Of behoudenis, of, want je kunt die termen bijna niet gebruiken meer, omdat ze besmet zijn geworden, eeuwig leven dus ook al. Hè? Maar die uitverkiezing van Israël is niet een uitverkiezing om deel te hebben aan eeuwig leven, aan een nieuwe schepping, aan de opstanding van Christus, een nieuw verbond en wat, dat soort dingen meer. Is het niet? Waartoe was Israël uitverkoren? Tot wedergeboorte? Waartoe was Israël uitverkoren? Gij zijt een... Er staat in 1 Petrus 2, maar nu lees ik hem uit Exodus 19 of zo. Hè? Gij zijt een uitverkoren geslacht. Uitverkoren tot wat? Tot koninklijk priesterdom. Tot heilig volk. Tot een verkregen volk. Een volk hem ten eigendom betekent dat. Hè? Om wat te doen? Vroeg ik aan Petrus. En Petrus gaf meteen een interpretatie. En hij zei om te verkondigen de deugden van degene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Israël is uitverkoren geworden in oud-testamentische tijd, officieel bij de uittocht uit Egypte, maar het was eerder aangekondigd. Israël was uitverkoren om Gods priesterlijke volk te zijn, Gods koninklijke volk. Dat betekent dat Gods werk aan de wereld, aan de volkeren, in deze oude schepping gedaan zou worden door zijn personeel, en dat personeel is Israël. En het heeft met wedergeboorte als zodanig niks van doen. Met geloof overigens wel iets, maar niet met wedergeboorte noodzakelijkerwijs. Toen zei iemand, ja, het staat er niet los van elkaar, dan zeg ik, ja, zeker wel, in het Oude Testament wel, want daar geloofde men wel, maar werd men niet wedergeboren, want dat wachtte op de opstanding van Christus. Heb je die nog? En eigenlijk moet ik officieel ook ingaan op een heel vreemd misverstand. Dat is het misverstand dat Israël onder de wet levend in het Oude Testament door het volbrengen van de wet, dan wel het pogen tot volbrengen van de wet, daardoor gerechtvaardigd zou worden. Want er staat toch, doe dit en gij zult leven, dat soort dingen staat ook hier in Romeinen 9 tot en met 11 aangehaald. Lezen, zoek het nou niet op, neem te veel tijd. Er staat er dan toch. En dan gaat men voorbij aan de schriftplaatsen die zeggen, ja, dat staat er wel, maar het kon alleen niet. En uit de werkende wet zou geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Het vlees, de vleeselijke mens en het vleeselijk denken van de mens, Romeinen 8, onderwerpt zich niet aan de wet Gods en kan dat ook niet. Dat is wat te demonstreren viel van Gods wegen. Waartoe is de wet gegeven, Galaten 3... Terwille van de overtredingen. Niet terwille van de onderdrukking van de overtredingen. Dat zou helemaal dwaas zijn, want als er geen wet is, is er geen overtreding. Maar die wet is erbij gesteld omdat overtreding zou zijn. Die overtreding van de wet bewijst dat de mens niet in staat is zich aan Gods wet te onderwerpen. En dus bewijst het dat men langs die weg van religie niet zalig kan worden. Heb je die nog? Tot zover? Nou goed. Maar Israël onder de wet zou niet zalig worden, niet zomaar uit zichzelf, zou niet wedergeboren worden, zou niet behouden worden, niet door de verkiezing van God en ook niet door de wet. Maar alleen door geloof. En het volk werd uitverkoren niet om tot geloof te komen. Sterker nog, het was een gelovig volk dat uitverkoren werd. Toch? Want wanneer werd het volk uitverkoren? Toen het in Egypte was, onder slavernij? Nee, absoluut niet. Integendeel. De Heer stuurde Mozes, de beloofde verlosser, en dus een type van Christus, maar goed, daar kan ik allemaal vandaag niet op ingaan. De Heer stuurde Mozes, de beloofde verlosser, en het idee was dat Mozes, degene die wilden, zou uitleiden uit Egypte. En dat is wat gebeurde. Dat wil zeggen, ieder wie wilde, kom mee. En je leest het ook, want je leest niet alleen dat Israëlieten hem volgden. Je leest ook dat zogenaamd vreemd volk hem volgde. Egyptenaren zeggen we dan, en niet Urkers, over het algemeen ook, maar een vreemd volk. Maar vooruit maar weer. En te vrezen valt, en dat is bovendien aantoonbaar, te vrezen valt dat een deel van Israël ook niet meegegaan is achter Mozes aan de woestijn in. Waarom zouden ze? Zo prettig is het ook niet, van de regen in de drup komen. Toch, in de woestijn? Kun je daar dan leven? Enzovoorts. Maar goed, dat is een zijlijn, daar ga ik verder niet op in. Maar het idee was dat Mozes daar in de woestijn gevolgd werd door allerlei mensen die voldoende vertrouwen, geloof hadden in Mozes en daarmee in het woord des Heren om hem te volgen en Egypte te verlaten en te trekken door de schelsen in achter Mozes daar naar de Sinai, wat het maar was, enzovoorts. Toen zegt hij misschien, ja, maar velen bleken er toch wel spijt van te hebben, enzovoorts. Ja, dat is onder christenen ook zo. Toch? Ja, ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid en daarom gaan we eigen beweging weer terug. Naar de vleespot en de slavernij van Egypte. De tekst die voorgelezen wordt aan mensen die per se vast willen houden aan de wet en dus willen leven in Egypte. Het is kort gezegd, kort door de bocht, maar dat is toch duidelijk? Nou goed, Israël was een gelovig volk, is het idee. Daarom wordt dat volk, in 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld, aan ons ten voorbeeld gesteld. Dat wij niet in het voorbeeld van Israëls ongelovigheid zouden vallen. Hebben jullie dat nog? Nou goed, dat gelovige volk werd uitverkoren en tot hen werd gezegd, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een meid en eigendom en al dat soort dingen meer. Zij zouden de Heer dienen, maar het was geen verkiezing tot wedergeboorte als zodanig. Heb je dat nog? Nou goed. Daarna, moet ik eerst even lezen Romeinen 11. Nog steeds vers 26. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Let op dat er niet staat en dan zal alsnog geheel Israël zalig worden of zoiets. Er staat alzo zal geheel Israël zalig worden. De stelling hier is niet dat heel Israël zal zalig worden, hoewel het er staat. Maar de stelling is dat Israël zal zalig worden op de wijze, alzo, op de wijze die hier besproken is in de voorgaande pakken B3, maar eigenlijk 11 hoofdstukken. Want hoe wordt men zalig? Romeinen 1, 16 en 17. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Gelooft waarin? In het evangelie van Christus uiteraard, want volgens mijn woordenboek is geloof vertrouwen in wat gezegd is. Dat is de eerste betekenis van de term. Heb je dat? Het evangelie van Christus, dat is een boodschap, woorders, prediking, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft in die boodschap. Zowel de Jood als de Griek. Staat er. Hoezo uitverkiezing? Er is er niks mee van doen. Heb je dat? Daar gaat het niet over. Een Israëliet wordt namelijk zalig op dezelfde wijze als u en ik. Dat was altijd al zo, vanaf het eerste begin, door geloof in het woord Gods. En sinds de opstanding van Christus wordt een gelovige ook wedergeboren. Krijgt ter plekke en terstond deel aan alle zegeningen van Christus. En daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen, terwijl de oud-testamentische gelovigen niet eerstelingen zijn. Zij geloofden wel eerder dan wij, maar wij zijn de eersten die dat eeuwig leven ook daadwerkelijk hebben ontvangen. Die deel hebben dus aan de opstanding van Christus. Heb je dat? En dat is wat hier uiteengezet wordt. Men lezen de voorgaande 3, dan wel 11 hoofdstukken. Geheel Israël zal zalig worden. Hoe? Doordat zij in hun ongeloof niet blijven, dan zullen zij zalig worden. En als ze in het ongeloof niet blijven staan, zullen ze alsnog weer geënt worden op hun oorspronkelijke positie in de tamme olijfboom. Waar ze nu afgesneden zijn en op grond waarvan zij dus nu niet het uitverkoren volk zijn. Want het volk waarvan God zich in onze dagen bedient is niet het Joodse volk, maar het zijn wij. Het is de gemeente. Wij zijn dat uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, zegt 1 Petrus 2 of Efeze 3. Wij zijn die tempel Gods, priesterlijk volk dus, priesterlijk huis, tempel. Dan nog eens wat, 1 Korinthe vooruit. De gemeente is een tempel. Uw lieder lichaam, enkelvoud, uw lieder lichaam is één tempel. Toch? Waar de geest in woont. En 1 Timotheus is ook aardig. Is het 1 Timotheus? Ja, ik geloof het wel. 3, meen ik, waar staat dat wij... of dat de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid is, namelijk huis Gods. Daar heb je toch het priesterlijk volk? Dat zijn wij. God bedient zich van ons. Wij zouden namelijk, Efeze 4, de waarheid, dat is het woord van God, betrachten. En daarmee praktiseren, maar in de eerste plaats dragen. Betrachten is van dragen. Wij zijn er verantwoordelijk voor. God heeft ons, de Bijbel, het woord van God, toevertrouwd als priesterlijk volk. Maar het is pas nadat we eerst tot geloof gekomen zijn, uiteraard. En datzelfde geldt voor Israël ook. Israël zal wel zalig worden, zelfs geheel Israël zal zalig worden. Maar eerst zouden zij wedergeboren worden. Tot geloof komen namelijk. En dan zullen ze alsnog gesteld worden in de positie waartoe zij van oudsher waren uitverkoren. Kortom, Romeinen 9 tot en met 11 spreekt niet over hoe een mens zalig wordt. Dat is in hoofdstuk 1 tot en met 8 uiteengezet. Romeinen 9 tot en met 11 houdt zich bezig met de vraag welk volk tegenwoordig dat priesterlijke volk van God is. Wie zijn die lui die aangeduid worden met Ami, mijn volk? Het is niet hetzelfde. En het is de gemeente en niet Israël. Dat is wat uiteengezet wordt in de eerste plaats. Dat is van belang in verband met Romeinen 9. Laat ik die dan eerst maar even noemen. Romeinen 9. Want daar staat dat een en ander naar Gods vrijmacht tot stand komt. Dat is Romeinen 9 en staat boven vers 6 in mijn Bijbel. Gods vrijmacht. Waarin uiteengezet wordt onder andere dat God doet zoals hem goeddunkt. En God koos, vers 6 en 7, niet Ismaël maar Isaac. Op voorhand, Isaac was nog niet eens geboren. En God verkoos Isaac. Isaac was uitverkoren van voor zijn geboorte. De vraag is alleen tot wat? En niet tot wedergeboorte, dat is niet het idee. Bovendien, de man werd tot op heden nog nooit wedergeboren. Dus vooruit. Daar gaat het niet over. En hetzelfde geldt voor de kinderen van Isaac, de zonen van Isaac, Jacob of Esau en Jacob. Van wie staat in vers 11, want als zij nog niet geboren waren, Esau en Jacob, zoon van Isaac, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere, de oudste, zal de mindere, de jongste, dienen. Met andere woorden, Esau en Jacob hebben er niks aan bijgedragen. De verkiezing van Jacob als eerstgeborene van Isaac is van Gods wegen. En de beide broers hebben daar persoonlijk niet de minste invloed op gehad. En hun ouders trouwens ook niet. En daar, op grond daarvan, leert men de Duitse leerregels, weet je wel, die leren van uitverkiezing. Of een mens behouden wordt of niet, ja, God kiest, kunnen wij niks aan doen. En als God je niet het geloof geeft, want men weet dat je door geloof behouden wordt, maar als God het dan doet en verkiest, dan geeft God dus geloof, blijkbaar. Niet dat het ergens in de Bijbel staat overigens, maar vooruit. Nee, je kunt er wel iets voor vinden, maar ik zeg gewoon, het staat gewoon niet in de Bijbel, maar men zegt dat God kiest en geeft zo iemand geloof en dan wordt hij behouden en dan kan de mens niks aan doen. Komt toch zoals hij gepland heeft. En dat is in wezen het wezen van universalisme. Het komt toch zoals God het gepland heeft. Men kan er niks aan doen, de verantwoordelijkheid ligt ook niet bij ons. Wat wij doen of wat wij laten maakt niks uit. En de volgende fase is dan, waarom zouden we dan nog het evangelie brengen? En de enige argument voor het evangelie brengen is dan omdat de Bijbel zegt dat we moeten doen. En daar houdt het ongeveer wel op. Ik zal nooit vergeten dat ik jaren geleden in Monnikendam moest spelen op straat, op een braderie. En daar stonden allerlei kraampjes, want zo werkt zo'n braderie. Er stond er een met, dacht ik, wat christelijke lectuur. Dus toen ben ik even in de pauze gaan kijken en raad eens wat. Daar stond een boekentafel met alleen maar lectuur over deze leer van alverzoening die men aan de voorbijgangers probeerde te slijten. Niks evangelie. En dat vind ik kenmerkend. Ik weet wel, je mag niet één gebeurtenis of één voorval tot norm verheffen, zo van zo gaat het altijd. Maar het is wel de consequentie. Wat ze de mensen dus predikt is, het komt met u wel goed. Liever vroeg, maar anders wel laat. Zo werkt het, die mensen kenden mij niet. Ik vroeg gewoon, je kijkt eens rond en ze beginnen een praatje, want ja, ze maken propaganda enzovoort. Maar ze maakten propaganda voor leer van alverzoening. In Monnikendam. Kun je wel wat beter de evangelie prediken hoor, eigenlijk in Monnikendam. Lijkt mij. Het woord zegt het al. Monnikendam. Nog een, laten we zeggen. Maar zoals u zegt, dit schriftgedeelte, Romeinen 9 tot en met 11, heeft niks te maken met of een mens wedergeboren wordt of niet. En ook niet of een Jood wedergeboren wordt of niet. Het gaat over de verkiezing van het volk tot priesterlijk volk. Zie? Nou goed. En dat doet God uit vrijmacht. Dat is waar, dat is zijn keuze. Daar kunnen we niks aan doen. Daar hebben we niks mee te doen. En dat u en ik, die in Christus zijn, tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling, daar kunnen we ook niks aan doen. Ik bedoel, God heeft dat zo geregeld, er is geen andere optie. Als u zegt, ik had liever een aardse toekomst, desnoods op een nieuwe aarde, maar liever aards dan in de hemel, want ik heb nu eenmaal last van hoogtevrees. Ja, die keuze, die hebt u niet. God heeft ons voor dit doel zalig gemaakt. Of een eenvoudiger, God heeft de gemeente geroepen tot een betoning van zijn genade. En dan kunnen u wel zeggen, maar ik had liever wat anders betoond. Maar het zit er niet in, God heeft dat zo bepaald. En of u het ermee eens bent of niet, of u er gevoelsmatig mee instemt, of u het wenselijk acht, heeft er niets mee te maken. Maar dat laatste zijn de argumenten van de leer van alverzoening. Of wij het wenselijk achten, of wij het zouden willen, wat dan ook, enzovoort. Maar dat zijn dingen die komen niet aan de orde als je de Bijbel leest. God openbaart zich. Maar goed, daarna komen wij terecht bij de uitdrukking van vers 15. Hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, Romeinen 9, vers 15. Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontferm, en ik zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. God zegt, ik maak het zelf wel uit. Precies. En de conclusie, zo is het dan niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende gods. En dan zegt men, zien we of je nou behouden wil worden of niet, dat maakt niet uit, gaat om wat God kiest. Mijn antwoord is vervolgens, het is geen aardig antwoord, maar het antwoord is, dan kan je wel willen dat alle mensen zalig worden, maar God kiest. Toch? Met hetzelfde recht zeggen. Het is ook geen argument. Verder. Maar het punt is gewoon, daar gaat het hier niet over. Ik heb ons vaker uitgebreider uiteengezet. In 1 tot en met 8 wordt verteld hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God. Wat de juridische basis daarvan is. En dat die basis ligt in de dood en opstanding van Christus. En dat het gevolg ervan is dat wij met Christus zijn opgewekt en geroepen zijn tot zo'n stelling. En daarna komt de brandende, dat is hoofdstuk 8, en dan komt de brandende vraag, hoezo zo'n stelling? Dat was toch bestemd voor Israël? Israël zou toch tot zo'n gesteld worden? En die vraag wordt beantwoord dan wel toegelicht in hoofdstuk 9 tot en met 11. Niet hoe men zalig wordt als zodanig, wedergeboren wordt, maar de vraag is, wie maakt deel uit van dat volk van God, dat priesterlijke volk, dat geroep is tot zo'n stelling? En het antwoord is, niet het Joodse volk, maar de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Waarna de vraag is, zijn wij als gelovigen dan in de positie van Israël terechtgekomen? Zijn wij dan Israël? Het antwoord is, jazeker. Tot op zekere laagte. Nou ja, van bovenaf gerekend. We hebben deel aan Christus, die is Israël. En dan tot op zekere laagte zijn wij Israël. Daaronder komt de rest van Israël in de dagen dat inderdaad geheel Israël zal zalig worden. Met de woorden ongeveer uit Romeinen 11. Maar daar moet ik ook een toelichting bij geven. Wordt dan heel Israël zalig? Ja. De vraag is, hoe? Het antwoord is, door geloof in de prediking, want Romeinen 10 gaat er uitgebreid op in. Zij zouden volgens het Oude Testament de naam des Heren aanroepen en daardoor zalig worden vanaf vers 12, Romeinen 10. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Niet rijk zijnde over allen. Want een ieder die de naam des Heren aanroepen zal zalig worden. Waarna volgt, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken die ze niet gezonden worden? Worden dan mensen gezonden om het evangelie te prediken aan de Joden? Ja, want daar staat in Jesaja. En in Nahum, hoe lieflijk zijn de voeten, niet de monden, maar de voeten, dergene die het evangelie verkondigen, populair gezegd. En die voeten moeten de mond daar brengen. Dus ze zullen gezonder worden naar Israël, implicerend bovendien wat het Oude Testament reeds zegt, dat als Israël tot geloof komt, dan zal het zijn in het buitenland en niet in Canaan of Palestina. Heb je dat? Met deze Joodse staat komt het niet goed. Dat is één ding. Het andere ding is dat wij dus ook zouden begrijpen dat de uitdrukking al zo zal geheel Israël zalig worden, die betekent al zo zullen alle Israëlieten wedergeboren worden. Bovendien, wat wij wedergeboorte noemen voor ons individueel, komt hier zelfs helemaal niet aan de orde. Wat wel aan de orde komt, is de zogenoemde wedergeboorte van het Joodse volk. Nee, ik moet eigenlijk zeggen van het Israëlitische volk, want het beperkt zich helemaal niet tot Joden. Hè? Tot Israëlieten. Want die staat, de Joodse staat, zal hersteld worden. En het koninkrijk van David over Israël zal hersteld worden. En hoe het allemaal maar heten mag in de toekomst. Maar dat zijn uitspraken niet over alle Israëlieten, maar over geheel Israël. Iets uitgebreider dan. Het gaat niet over alle Israëlieten die ooit geleefd hebben, maar het gaat over alle Israëlieten die overleefd zullen hebben. En anders ken je het profetisch woord niet. Sorry, maar dat is buiten mijn onderwerp, lijkt mij, vandaag. Waar het over gaat namelijk, is dat de Bijbel uitdrukkelijk aankondigt dat als geheel Israël zalig wordt, is dat een overblijfsel van het Israël dat daarvoor was. Op aarde, levend en wel. Heb je dat nog? Tot zover? Indien de Heere Sebaot ons geen overblijfsel gelaten had, dan zouden wij als Sodom en Gomorra, maar dat is weer een ander onderwerp in dit verband, zouden wij als Sodom en Gomorra geworden zijn. Dat is Jesaja 1, onder andere, trouwens ook hier in Romeinen 10 aangehaald, vers 29. Ik had het niet uit het hoofd hoeven citeren. En u weet van Sodom en Gomorra is tot op heden niks overgebleven dan as. Ja. Maar misschien hebben we het er nog over vandaag. De dag is te kort. Maar laat ik dan lezen het vers daarvoor. Romeinen 9 vers 6 vers 27. Jesaja. Nee, vers 26. Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij zonen des levende Gods genaamd worden. Wat is er allemaal behouden? Nee, maar alle die over zijn, zijn behouden. Namelijk, vers 27, en Jesaja roept over Israël, al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. In het algemeen, zonder al te diep in te gaan op de term overblijfsel, een minderheid dus. En anders had er moeten staan, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zij zullen alle behouden worden. Maar er staat, zo zal het overblijfsel behouden worden. Een deel. Als in hoofdstuk 11, twee bladzijden verder staat, dat geheel Israël zal zalig worden, is dat een volstrekt Bijbelse waarheid. En dat betekent dan dat op het moment waarover gesproken wordt, alle levende Israëlieten wedergeboren, gelovige wedergeboren mensen zijn. Maar het heeft niks van doen met degenen die daarvoor zijn gestorven, hetzij in geloof, hetzij in ongeloof. 70 weken, Daniel 9 vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Het gaat om de staat Israël als zodanig. En in de wederkomst van Christus zal die staat alsnog een definitief opgericht worden. Maar het zegt niks over allen die daarvoor gestorven zijn, in geloof of in ongeloof. Het heeft er niets mee te maken, het zijn andere onderwerpen. Als geheel Israël zalig wordt, betreft het een overblijfsel dat ontkomen is aan het zwaard. Een over, hoe staat het ook weer? De overgebleven, is dat Jeremia 31? De eerste vers ergens, vers 3 of zo, vers 1. Het volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Niet alle, het overblijfsel. Namelijk alleen de gelovigen. Daarom noemen wij dat traditioneel, met een vaste term, een gelovig overblijfsel. Het overblijfsel zal zalig worden. En hoewel Jesaja doorgaat voor de evangelist onder de profeten, is het niettemin dezelfde Jesaja die uitgebreid, hoofdstukken lang, ons leert dat een overblijfsel zalig wordt en niet alle. Daarna komt het protest van uit de leer van alverzoening, zal ik maar zeggen. Die zegt, dan heeft God gefaald, want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Mag ik u eens vragen dan, hoe het staat met Gods wil voor uw leven? Weet u wat God wil met uw leven? Wat is daar tot op heden van terechtgekomen? Is dat nou zo'n vreemde redenering? Dat Gods wil niet volbracht wordt, zelfs niet in gelovigen? Dat is toch het grote probleem, of niet? God kan wel meer willen. Daarom gebeurt het nog niet. Toch? Dacht u dat God wilde dat Israël murmureerde in de woestijn? Waar beklaagt hij zich dan over? Dan zit je weer in Romeinen 9. God wil dat alle mensen zalig worden. Daarom heeft hij de weg tot zaligheid bereid voor alle mensen. Tot zover wat hij eraan kan doen. Is God dan niet almachtig? Ja, ik weet niet wat men onder zo'n leerstuk verstaat. Dat is één ding, dat weet ik niet, almachtig. God doet naar zijn believen. En God doet nog wel wat anders en wat meer bovendien dan het rechtvaardigen van zondaren. Misschien moet ik u toch maar met grote nadruk even vertellen, zomaar er tussendoor, want we hadden het eigenlijk nog over Israël, waarvan ik u wat schriftplaatsen wilde geven, maar laat ik dit dan eerst even zeggen. Het grote misverstand van de christelijke variant van alverzoening, hoewel dat eigenlijk onchristelijk is, maar vooruit, is dat men zegt, God is liefde en God wil dat alle mensen zalig worden. Niet dat dat niet in de Bijbel staat, maar er staat nog wel wat meer in de Bijbel. Dan God is liefde En God wil dat alle mensen zalig worden. Als ik mijn Bijbel lees, leer ik dat het in overeenstemming is met de wil van God, dat een gelovige gerechtvaardigd wordt, behouden wordt, maar ook net zo goed is het de wil van God dat de ziel die zonder zal sterven. En dat de ongelovige niet meer zal zijn. Degenen die tegen hem ontstoken zijn, zullen niet meer zijn voor eeuwig. In de eeuwigheid of altoos, of zullen niet meer zijn. En voor hen is geen plaats meer gevonden. En hoe die woorden maar luiden mogen. Misschien heb ik vandaag nog de tijd om u dat soort schriftplaatsen voor te lezen. Ik ben bang voor niet. God is liefde. Ja, dat is waar, maar God is nog wel meer dan dat. Anders kun je net zo goed zeggen, liefde is God. God is liefde, God is rechtvaardig. En dat is toch het eerste wat men van God mag verwachten. En wat een ongelovige, niet gehinderd door enige kennis van Bijbelse zaken, dan ook naar voren brengt, terecht. Wat zou God zijn? Noem eens wat. Als er een God bestaat, wat is hij dan? Rechtvaardig. En daarom wordt meteen zijn bestaan, dan wel zijn activiteit in twijfel getrokken, omdat je in de wereld, in zijn schepping, zo weinig rechtvaardigheid vindt. En als je het vindt, heb je het duur moeten kopen. Heb je die nog? En dus spreekt de Bijbel over de rechtvaardigheid Gods, die met name gedemonstreerd wordt in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want Romeinen 3... dat is een hoofdstuk wat mijns inziens in zijn geheel gaat over dit onderwerp, dat God rechtvaardig is. Romeinen 3 zegt dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus niet was om uw zonde, maar om zijn rechtvaardigheid die hij zou betonen. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, of hoe het maar vertaald is, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En die zin wordt zo geconstrueerd dat het twee keer gezegd kan worden. In verband met het verleden en in verband met de toekomst, en meer is er niet, uiteraard, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid Gods die de eeuwen door, ook in de Bijbel, bij gelegenheid in twijfel wordt getrokken. En God bewijst die, onder andere, door inderdaad ongelovigen, zondaren, goddelozen te veroordelen. En als God ons rechtvaardigt, verzoend, verlost, enzovoort, zegt Romeinen 3... dan zou God onrechtvaardig zijn, want hij vergeeft misdaden, dat mag een rechter niet. En dat hij toch rechtvaardig is als hij u en mij vrijspreekt, dat is omdat de Heer Jezus Christus onze zonde gedragen heeft. Wat werd er betoond aan het kruis van Golgotha, behalve de liefde Gods dus? De rechtvaardigheid Gods. Heb je dat nog? En sommigen zeggen, nou ik vind het niet nodig dat iemand voor alles sterft. En bovendien vind ik het niet nodig dat überhaupt een mens sterft. Als God een lief God van liefde is, vergeeft hij wel. Ja, dat misschien, maar dan is hij onrechtvaardig. En dat heeft God te bewijzen. In de eerste plaats. God bewijst niet alleen zijn liefde, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En al zo lief heeft God de wereld dat hij enzovoorts. God bewijst zijn liefde. Dat is inderdaad zo. Maar God betoont zijn genade en de rijkdom, de uitnemende rijkdom zijn de genade, via ons, via de gemeente namelijk. Dat is het doel van de roeping van de gemeente in onze dagen. Niet dat God zijn liefde zou demonstreren, maar de rijkdom zijn er genade. De vraag, is God een genade God, wordt voor tijd en eeuwigheid beantwoord met de gemeente. Kijk naar de gemeente, dan zie je wat de genade vermag. En voor de heren ethici, die de wet willen leren, kijk wat genade vermag. Toch? En wat de wet betreft, wat viel daarmee te doen? Wel, God wilde demonstreren dat de mens per definitie zondig en dus onrechtvaardig is. En waar de mens het idee heeft van zichzelf, nou als ik maar een goede wet heb, of goede regels, of goede omstandigheden, goede huisvesting, weet je veel wat allemaal, dan valt het met onze criminaliteit wel mee. Ze zeggen gewoon, nou wil je die regels hebben, dit zijn ze, dat zijn de mijne. Krijg je gratis cadeau en geheel voor niets, die wet. Maar dan? En daarmee, met de wet wordt gedemonstreerd de onrechtvaardigheid van de mens, als contrast met, of in contrast met de rechtvaardigheid Gods. Dat is wat Romeinen leert. En met name Romeinen hoofdstuk 3. En wat dacht u van Romeinen hoofdstuk 9, want die heb ik nog voor me liggen, vers 22. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. De lui die roepen dat God liefde is, trekken de toorn van God in twijfel. Althans, bagatelliseren die. Zo van, nou ja, een beetje toorn, maar er komt wel weer een end aan. En dan wordt ieder mens alsnog behouden. Zie. Maar God wil zijn toorn bekendmaken. Van hem wordt immers betwijfeld of hij wel in staat is om in te grijpen, om te oordelen, om boos te worden. Want het schijnt dat hij niks doet. Ook in oud-testamentische tijd wordt dat al ter discussie gesteld. En daarom komt dat oordeel over een ongelovig volk ten aanschouwen van u en mij tot in onze dagen, het Joodse volk, waaraan je kunt zien de toorn Gods. Ook daar waar het terugverzameld wordt naar Palestina, of zich terugverzameld naar Canaan, of hoe het land maar genoemd moet worden. Worden die mensen daar gelukkig? Wel, nee. Leef onder de toorn Gods. Enzovoort. Hè. God heeft wel wat meer te demonstreren dan alleen zijn liefde. En daarom, als een zondaar voor altijd veroordeeld wordt, is dat tot eer van God. Ik lees trouwens tot slot maar even dan, hebben we het hier weer gehad, uit 1 Korinthe hoofdstuk. Even kijken, of ik hem zo gauw kan vinden. Nee, niet 1 Korinthe 1, of wel. Oh, het was 2 Korinthe waarschijnlijk. 2 Korinthe 2 is het, 2 Korinthe 2, vers 14. God zij dank die ons alle tijd doet triomferen. Overwinning. God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis, want het is geestelijke kennis, reuk. De reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Een goede reuk verwijst onder andere naar de welriekende offers uit Leviticus enzovoort. Dat wil zeggen, het is de Heer aangenaam. Wij zijn God voor God een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. Heb je dat? Als een zondaar sterft en veroordeeld wordt tot de dood, eerste of tweede dood, daar heb ik het nou niet over, is dat tot eer van God. Dat wil men immers als een rechtvaardig God is. Waarom is er zoveel onrecht in de wereld? Nou, wat God eraan doet is, hij neemt de onrechtvaardige weg. Definitief en voor altijd. Dat is tot eer van God. En als hij ons door geloof, uit geloof, zalig maakt, dat wil zeggen alsnog eeuwig leven geeft in Christus, uit de rijkdom zijn er genade, door de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, met dank aan Efeze 1 en 2, is dat tot eer van God. Toch? Als Israël, dat de eeuwen door altijd in opstand was tegen de Heer en nooit naar hem wilde luisteren, geoordeeld wordt, werd in het verleden bijvoorbeeld, God willende zijn toorn bewijzen, Romeinen 9, is dat tot eer van God. En als Israël, als het na 2000 jaar, maar eigenlijk na 3500 jaar, alsnog als volk tot geloof komt in de Heer en zijn gezalfde, om zo te zeggen, en de Heer verzamelt het dan alsnog en brengt het terug naar dat land enzovoort, is dat tot eer van God. De uitdrukking van de langmoedigheid waarmee hij dat volk die even door de millennia door verdragen heeft enzovoort. Waar het in Gods werk om gaat, is niet de redding van de zondaar, maar zijn naam, zijn eer. Die staat ter discussie in zijn schepping. Zie? En daar hebben we het nu ook over. Over die eer van God. Zie? En de Bijbel zegt dat het tot eer van God is dat onrechtvaardigen worden weggedaan, namelijk veroordeeld. Gij zult de onrechtvaardige verdoemen. En gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, zei de Heer zelf. En hij houdt er zichzelf ook aan. Begrijp u dat goed? Wat God doet is niet maar zondaren redden. God wil nog wel wat anders dan alleen zondaren redden. Sterker nog, het werk van de redding van zondaren is ondergeschikt aan zijn doel. Zijn doel is zijn rechtvaardiging. De demonstratie in de loop der geschiedenis van deze wereld, ik bedoel die van Adam tot aan de jongste dag aan toe, de demonstratie van zijn hoedanigheden die collectief in twijfel worden getrokken. Heb ik dat nog? Goed. Dan laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren.